U luistert naar weer een nieuwe aflevering van de AD Voetbal Podcast. We gaan het vandaag hebben over de bekerfinale. En dan doen we met Daniel Dwarswaard, met Maarten Wijfels en met Sjoerd Mossou. Willem II Ajax. Ajax Willem II, zo u wil. Maar natuurlijk in de Kuip. Een belangrijke bekertraditie. Zondag 5 mei is die wedstrijd. Mijn naam is Hidde van Warmerdam. Dit is de AD Voetbal Podcast. Goed, ik wil beginnen met de vraag: wat maakt dit wel een interessante bekerfinale?
Het feit dat Willem II erin zit. Klinkt een beetje gek uit mijn mond misschien.
Ja, ouwe nakker.
Nee, maar het is heel belangrijk aan bekerfinales dat daar clubs aan meedoen voor wie dat een hoofdprijs is. Ik heb niks met bekerfinales Ajax PSV of Ajax AZ of Feyenoord AZ. Die top 4 die hebben die beker al heel vaak gewonnen, die finales heel vaak. Je hebt altijd één club nodig die daar met een enorm legioen naartoe gaat en waar de hele stad maandenlang op zijn kop staat.
De bijlagen verschijnen in de regionale kranten.
Precies.
Dagen achter elkaar. Ja.
36 bussen vertrokken uit Tilburg richting de Kuip.
Dat. En er was deze week nog een filmpje te zien van Hans Nijland. Die natuurlijk met Groningen de beker won. En toen zag je Hans nog eens. Hans klom op de reclameborden van de Kuip. Hans werd gejonast. Hans werd dit of dat. En ja, dat hoort erbij. Dat er echt zo'n kleine club. Of een trainer van een kleine club. Of een voorzitter. Die dan echt iets geks gaat doen. Dus zeg maar de buikschuiver van Overmars. Maar dan van. Ik zou zeggen. Laat het een. Een oudste Willem II-icoon zijn. Die dan al buikschuivend door de Kuip gaat. Dat zou mooi zijn.
Noem eens iemand. Even om het romantische plaatje af te maken.
Ja, misschien dat de oude clubarts Jan Vioen. Als hij nog in staat is om bij die wedstrijd te zijn, dan huppakee.
Nou, dat is hij denk ik wel in staat. Want de laatste competitiewedstrijd Willem II Ajax liep hij nog vrolijk, opgewekt als hij altijd is, liep hij nog langs.
Nou, dus,
en Peter Anne, is die er nog?
Peter Anne, ja.
De stadionspeaker, of wel voormalig stadionspeaker tegenwoordig, ja, gastheer in de perskamer.
Die is nog beter geschikt.
Ja, die is een schitterende platte pet.
Ja, dat is een mooi
klassieke ouderwetse opa pet.
Die was er al bij toen Willem II in 1955 kampioen. Nee, wat was het? 55 volgens mij.
Dat zou jij moeten weten, Mark.
Ja, inderdaad.
Ja, sorry. Ja, nou, in elk geval in de jaren 50.
Ja, oké.
Okay. Grote club.
Maakt Willem II enige kans?
Ja, durf ik te zeggen.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Leg eens uit waarom.
Nou, omdat, het is heel cliché, maar in die hele brei van wedstrijden die Ajax speelt deze periode, zal de bekerfinale toch de minst belangrijke zijn. En Peter Bos vertelde wel eens dat Van der Sar bij wijze van spreken zei van joh, dit seizoen alles is belangrijk. Die beker, ja god, als we hem kunnen winnen moeten we niet laten. Maar dat is de minste prioriteit, feit. En dat zal nu niet anders zijn. En ik moest meteen ook denken aan 20 april 2014. Het was namelijk de wedstrijd PEC Zwolle Ajax voor de beker. 5-1 voor PEC. Nu zal het geen 5-1 worden, maar ja, typisch zo'n moment waarop je als kleine club toch iets bijzonders kan doen. En dat lukte PEC ook. En ik heb nog even zitten teruglezen.
Ajax kwam nog 1-0 voor, geloof ik.
Ajax kwam 1-0 voor, toen werd het vuurwerk afgestoken. Maar ik heb nog even zitten teruglezen. Er was een persoonlijk verslag gemaakt van Michael van der Werf, die daarop terugkeek op die dag. En die zei ook van precies hoe Willem II het ook zal moeten doen. Hij zei, Mustafa Saimak bij ons, die maakte een aantal kleine overtredingjes. Net niet groot genoeg voor een kaart. Maar Ajax was wel geïrriteerd. Het halen ze uit hun spel. En hij zegt, en de rest volgde. En hij zegt, zo kregen we dat voor elkaar daar. En dat zag je afgelopen weekend natuurlijk ook bij FC Groningen. Ja, ga ze maar irriteren. Ga Frenkie de Jong maar voor zijn voeten lopen. Ga maar alle Mimizovic wat beuken uitdelen. En ja, Willem II moet dat ook kunnen.
Maar Ajax heeft nu wel een veel betere ploeg dan toen. Denk ik.
Zeker. Ja,
dat is een verschil. Gaan ze niet meedoen? Gaan ze niet in de tweede helft spelen met 5 wissels?
Ja, dat wordt natuurlijk het mooie. Want 3 dagen later is de return in de halve finale van de Champions League. Die speelde ze toen ook niet volgens mij, de halve finale van de Champions League 2014.
Gunstige loting.
Ja. Die is op 8 mei in Amsterdam. Dus ja, wat dat betreft is wel een goede vraag. Gaan we Noah Lang en Václav Černý in de bekerfinale zien? Of gaat hij ze toch nog een keer alle, wat is het, 13, 14 man die hij gebruikt, ook voor deze wedstrijd weer van stal halen? Je zou bijna zeggen van wel, voor een bekerfinale. Maar ja, het wordt voor de fysiek trainer en ook voor Ten Hag, die daar altijd heel mee bezig is, wel data pluizen.
Het zou wel cynisch zijn dat die KNVB, die hebben dat hele schema ondersteboven gehoord ja, van ja. Ajax.
En dan Ajax met jong Ajax aankomen.
Ja, in de KNVB bekerfinale. Dat zou ze in Zeiss niet zo leuk vinden, denk ik.
Nee.
Ja, overigens gaat het nu binnen 5 minuten meteen over Ajax. Wat natuurlijk ergens wel logisch is. Maar ik dacht, begin met Willem II. Ja.
Maar vooral ook omdat
kan nog geen 4 minuten duren.
Ja, maar omdat Willem II in elftal heeft. Die zag die wedstrijd, die competitiewedstrijd laatst tegen Ajax, tot de rust was dat allemaal prima in orde. En als die 1-2 niet valt net voor rust, dan blijven zij nog wel een uur lang in de wedstrijd. En dan, ja, dat kan nu natuurlijk weer.
Ja. Nou ja, voetballend hebben ze een hele leuke ploeg, maar dat is wel bekend. Maar wat mij, ik was daar dus laatst bij Willem II Ajax, wat mij opviel, het was altijd een beetje een keurige, brave club, hè, inderdaad, met een platte pet en chic geklede mensen. Die zijn er gelukkig nog steeds op de eretribune. Maar er verandert daar ook wel iets. Het wordt wat rauwer. Het wordt wat meer cult, heb ik het idee. Misschien dat Sjoerd dat wat meer kan in Brabants ook wel ziet. Hè, uit supporters gaan er altijd heel veel mee. Volgens mij staan ze op de topclubs na bovenaan. Ja, supporters willen er weer bij horen volgens mij bij die club. En dat is wel iets wat je de laatste jaren ziet.
Die club is volgens mij weer gaan leven. Althans, ik heb het ook maar van een kleine afstand gevolgd. Maar is volgens mij weer gaan leven naar die degradatie en die opeenvolgende promotie.
Ja.
Toen degradeerden ze nog een keer, kwamen ze nog een keer terug. Maar ze zijn eigenlijk opnieuw begonnen in de eerste divisie. Dus ze hadden toen dat jaar dat ze degradeerden, dat weet ik ook nog goed, hadden ze echt een totaal onherkenbaar elftal. Waar alleen die Arjan Swinkels nog in speelde. En verder de meest vreemde exoten en allemaal spelers waar het publiek helemaal niets mee had. Dus zijn ze eigenlijk in de eerste divisie zijn ze opnieuw begonnen. En is het inderdaad veel meer gaan leven. Ze hebben ook, ja, dat is niet oneerbiedig bedoeld, maar ze hebben dat publiek heeft zich ook volgens mij wat dat betreft lang een beetje miskend gevoeld.
Ja.
Dus die zijn nu er heel veel energie in gestoken van kijk eens, ja, wij zijn heus ook wel een volksclub. Weet
beetje
je
compenseren eigenlijk.
Ja. Maar het is een feit, het is daar veel sfeervoller dan dat het vroeger was. Want het was inderdaad de bijnaam Stillum 2 enzovoort. Het is heel flauw, maar dat was wel toen wel zo. En dat kun je nu niet meer zeggen.
Maar daarom belooft het ook wat voor die finale natuurlijk. Die halve kuip. Met al die opgewekte...
Ja, het effect wat Sjoerd beschrijft in het begin. Ja. Ja. Dat je een ploeg nodig hebt die dat echt weer oproept.
Ja, ja, maar dat is bij de meeste bekerfinales van de laatste 20 jaar ook wel zo geweest. Maar dat geeft ook... veel meer cachet aan zo'n finale dan dat je toch... Ja, AZ is ook zo'n mooi voorbeeld. Hoeveel bekerfinales hebben die wel niet gespeeld de afgelopen jaren? Ja, op een gegeven moment weet je het wel. In Alkmaar kennen ze dat ondertussen wel. En dan is toch het speciale ervan af. En als je ziet wat het bij Groningen losmaakte, wat het bij Twente in het verleden losmaakte, bij PEC Zwolle, al dat soort clubs. En dan krijg je ook echte finales. Dan is die sfeer in dat stadion geweldig. En dat zal nu niet anders zijn.
Ja, en het is ook, als je sportief kijkt naar die... het wordt ook de finale van Alexander Isak, hè, de spits. En ook omdat, ja, wat gaat er met hem gebeuren? En een club als Dortmund, ja, ik denk dat die denken tegen Excelsior of zo in de competitie. Ja, nou, het zal wel als hij daar scoort. Maar stel dat hij de bekerfinale beslist. Ja, dan wordt het ook een ander verhaal voor volgend jaar, denk ik.
Is die Isak zo goed?
Ja, dat is echt wel... ik heb hem ook gezien toen hij net bij Dortmund was, toen Peter Bos daar was. En die zei ook meteen van... Alleen toen hadden ze Aubameyang nog in de spits staan. Dus daar was geen sprake van dat die jongen eruit zou spelen. Nee. Maar ja, je ziet dat aan alles. Dat is slim en soepel. En het is natuurlijk een prachtig verhaal. Blijft het dat je... Dan gaat je topscorer weg van de Eredivisie. Of ja, van de Eredivisie eigenlijk. En dan haal je zo'n spits gewoon terug.
Frans Sol verdwijnt. Ja.
Ongekend. Ze hadden laatst ook op teletext een... Willem II fans hadden dan een soort... hoe zeg je dat?
Bewerking gemaakt,
precies. Dat dan... Dus stond Luc de Jong, Tadic, 15 goals, 17 goals, 19 goals. En dan stond er nummer 1 stond dan...
De spits van Willem II.
Bij elkaar opgeteld. Ja,
Sol en Isak bij elkaar opgeteld. Die hadden toen de meeste gemaakt. Dus dat, ja, dat komt nooit voor. Ja.
Nee, maar je mag niet zeggen volgens mij van Sol is vergeten. Hè? Want dan worden de Willem II supporters boos. Want nou ja, misschien ook wel terecht. Want
oh jee.
Ja, die jongen was dus veel meer dan alleen een doelpunt te maken. Was echt een nou ja, Willem II'er geworden. Nou ja, ook natuurlijk met het verhaal van zijn ziekte erbij en noem maar op. Dus je mag niet zeggen van Isaac heeft Sol doen vergeten. Maar als je op het veld kijkt, dan is dat wel het geval.
Ja. Maar de credits voor de technische directeur wat dat betreft.
Ja.
Die dat fantastisch heeft opgevangen, Joris Matthijs. Dat is gewoon knap, want niemand had dat gedacht. Ik weet nog dat ze speelden toen na de winterstop de eerste wedstrijd tegen NAC. En dat ging er vooral om dat die Sol weg was. En hoe moest dat nog opgevangen worden? En was het trouwens een hele slechte wedstrijd, echt van beide kanten, die echt niet om aan te zien was. Toen had je echt nog niet kunnen voorzien dat Willem II het na de winterstop zo zou gaan doen.
Feyenoord zoekt toch nog een technisch directeur?
Ja, nou ja, kijk, ja, als ik Joris Matthijssen was, zou ik dat niet doen.
Nee.
In deze fase van zijn carrière. Want
als ik Feyenoord was, zou ik toch even bellen.
Nu hebben we het opeens over Feyenoord, maar Zijpad mag wel, toch?
Ja, podcast. Mag. Ja.
Nou ja, nee, maar Joris Matthijssen, hoe oud is die? 38, 39? Ja. Die is net begonnen. Die kan bij Willem II op een heel rustige manier. Want het is natuurlijk in dat opzicht nog steeds een vrij rustige club. Kan zijn carrière opbouwen. Bij Feyenoord zijn er zo ongelooflijk veel onzekerheden in de structuur van de club, in de opleiding, een belofte team, een verwachtingspatroon, een ontevreden legioen. Nou ja, spring er maar in. Veel plezier. Hij is financieel onafhankelijk, denk ik. Ja. Waarom zou hij dat nou doen?
Nou ja, hij heeft net, begint hij een beetje naam te maken, juist met dit succes van Willem II. En dan zou je dan in één jaar kunnen vergooien. Dat zou niet slim zijn.
Nee.
Wat eigenlijk gek
het
is.
Het advies van deze podcast.
Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk
heel gek. Matthijs, doe het niet.
Als je technisch directeur kan worden bij Feyenoord, dan zou je normaal gesproken zeggen, dat moet je altijd doen. Maar in dit geval zou ik zeggen,
Maar gaat het ook niet voor de trainerspositie? Want nou Stam, die zit eigenlijk...
Ik wil het net gaan zeggen. Ja. Je bent, bedoel, daar komen we op Feyenoord uit, maar even...
Even, Stam, dat mag
die,
wel even.
Ja, maar die dan zegt, het was een soort Ronald Koeman van deze trein komt maar één keer voorbij, dan moet ik opspringen. Nou, je moet er helemaal niet opspringen nu. Wel nee joh, had lekker gewoon bij PEC dat opgebouwd en dan komt dat wel weer over 3 jaar of niet. Maar dan, ja, dit is veel te moeilijk. En daarom ook, kijk, zou nu bij Feyenoord, kijk, als Adrie Koster nog eens de kans zou krijgen, de trainer van Willem II, om daar trainer door, ja, dan zou je zeggen, ja, dat moet je misschien doen als je al echt richting het einde van je carrière gaat. Zou trouwens wel een goede geweest zijn voor Feyenoord.
Inderdaad, ja.
Maar dat is... Neem maar gewoon qua karakter, want Adrie is niet gek te krijgen. Nee, heeft natuurlijk bij Ajax ook gezeten in die gekke periode met rapport, Coronel en weet ik veel wat. En toen, weet ik nog, toen was Van Geel technisch directeur en die zei toen ging Henk de Katen naar Chelsea.
Ja.
En toen zei hij, we halen Adrie, want Adrie die laat zich niet gek maken. Nee. Die houdt dat schip hier wel gewoon dit seizoen
Dat is wel een aardige vraag. Is Adrie Koster de droogste trainer ter wereld? Waarschijnlijk. Ik denk, qua
sympathie komt hij ook al. Hij scoort heel hoog.
Oh, het is zo'n sympathieke trainer.
Nee, maar er is toch geen drogere trainer ter wereld? Die is inderdaad... Al dansen er 10 naakte vrouwen voor zijn huis, dan reageert hij nog steeds niet. Dan is hij nog steeds gewoon Adrie Koster.
En hij doet altijd hetzelfde, hè? Heel zijn carrière al lang al. Qua tactisch plan. Gewoon Nederlands voetbal, 3 spitsen. En hij zei het laatst ook weer, nou werd het dan 4-1 voor Ajax. En toen werd er aan hem gevraagd van ja, is dat nou wel slim, hè? Kan je het niet beter gewoon dichtgooien? En toen zei hij van nou ja, Heracles heeft het zo gedaan tegen Ajax en die won ook. Dus dan en doe ik het ook. En in de arena was ook wel mooi. Toen begon hij met, geloof ik, 3 verdedigers of zo, centrale verdedigers. En toen stond er na een kwartier 2-0. Toen heeft hij toch maar veranderd.
Ja,
maar ja, Adrie die gelooft erin. En hij gaat ook zeker nu in... deze PSV. Leeftijd ook niet meer veranderen natuurlijk.
Uit bij PSV, in het begin van het seizoen was dat, hè? Die wedstrijd speelden ze ook eigenlijk, als je er cynisch naar kijkt, enorm naïef.
Ja.
Heel aanvallend. Begonnen ze heel aanvallend. Spel maken, volle bak op de aanval. En toen werden ze helemaal weggecounterd en weggespeeld op het laatst. Maar daar houdt hij inderdaad trouw aan vast. Dat is toch wel knap.
Maar als ik even terugga naar de woorden van Maarten, dat je als Willem II moet eigenlijk spelen zoals Groningen afgelopen...
Ja, dat
zondag is... tegen of zaterdag tegen Ajax. Dat je een beetje, hè, dat je een beetje moet prikkelen en zo. Kan Willem II dan?
Ja, dat komt niet helemaal overeen met wat we nu zeggen. Nee, maar,
daarom.
Nee, maar zij hebben wel spelers die... Je kunt ook heel agressief spelen. Hè? Dus agressief afjagen. En dat, die spelers hebben ze wel. En ik denk dat het ook in die wedstrijd in Tilburg speelde Vernon Anita ook mee. Hè?
Ja.
Ja, hij is natuurlijk ook ex-Ajax. Die weet ook echt wel hoe de cultuur bij Ajax is op zo'n dag ook, in zo'n wedstrijd. Dus daar kun je ook nog wel wat aan hebben. En Tapia, hè, natuurlijk ex-Feyenoord, nou, die weet ook wel hoe je een beetje de agressie erin brengt.
Ja, maar ze hebben toch te weinig om dat echt te doen wat jij nu voorstelt.
Ja, het is
hebben geen, ze geen de Mimicevic en Chabot en noem ze maar op bij Groningen die dat kunnen. Want je moet het ook kunnen, hè? Je kan het wel het opgedragen krijgen, dat daar geloof ik niet zo in.
Nee, Joris Peters is een ander type.
Ja.
Ja, die is zijn haar zit altijd keurig. Goeie voetballer trouwens.
Maar Danny Buijs is ook een ander type dan Adrie Koster.
Nogal, ja. Dat is goeie, dat vind ik een goede observatie.
Fijn. Ja. Nee, maar toch, Danny Buijs, die voetbalde zoals Groningen tegen Ajax voetbalde.
Ja. Nou, ik denk dat hij het heel jammer vond dat hij zelf niet mee mocht doen.
Ja, nou...
Robert Molenaar is trouwens ook een hele droge trainer.
Ja, dat is wel
gaat wel goed hè, bij Roda sinds Molenaar weg is.
Ja, dat gaat een stuk beter. Maar nee, Adrie
mogen we het ook niet over Roda hebben natuurlijk.
Adrie staat nog steeds op 1. Ik denk tijdens de podcast moeten we allemaal even nadenken of we er nog een betere weten. Maar ik denk dat Adrie dit gaat winnen. Droogste trainer ooit.
Ja, ik,
maar goed, waar waren we?
Ik denk dat de luisteraars ook even moeten meedenken over deze vraag.
En ik vind dat als ze een betere hebben, dan mogen ze een mailtje sturen.
Ja.
Podcast@ad.nl.
Zoiets.
Doet Ed de Goeie ook mee als assistent keeperstrainer? Of is dat niet? Is dat buiten mededinging?
Dat is assistent keeperstrainer?
Nee, ik bedoel, hij is keeperstrainer. Hij is wel een assistent. Dat. Kan dat ook?
Er moet een apart klassement voor komen, denk ik, voor keeperstrainers.
Ja, dat is een apart slag.
Ja.
Dan even de vraag die net werd opgeroepen, die ik even afkapte, omdat het nog wat mij betreft even over Willem II moest gaan. Gaat Ajax met Václav Tcherny en Noah Lang, jong Ajax-achtige allure, aantreden? Daniel?
Nou, mijn inschatting is dat hij dat niet gaat doen. Althans, misschien dat hij een aantal spelers, ligt ook afhankelijk van wat er de komende dagen gaat gebeuren en hun fysieke toestand. Maar... ja, er wordt zo gehamerd steeds op het winnen van een prijs dat het me wel zou verbazen als die daar heel veel concessies aan doet. Misschien wat accenten, zoals hij dan mooi zelf altijd kan zeggen.
Maar de beker is toch geen prijs voor Ajax?
Nee. Ze hebben al 4 jaar niets gewonnen. Nee, nog steeds niet, hè?
De laatste bekerwinst is 2010. Dat was die dubbele confrontatie toen met Feyenoord. En daarna hebben ze inderdaad nog een bekerfinale verloren. Nou, die eerder gememoreerd in deze podcast. Dus... ja, dat lijkt me niet. Als je gaat vragen welke is het belangrijkste, ja, uiteraard. Dan staat deze bekerfinale onderaan. En wel heel dik ook. Als je het naast de Champions League en het kampioenschap legt. Maar het andere uiterste is weer om met een soort jong Ajax te gaan spelen.
Maar laat ik het even schetsen. Want als Ajax dit seizoen uitkomt, na alles, hè, alle geprezen wedstrijden, het spel en al het enthousiasme wat er ontstaan is, intern, extern, iedereen. Als Ajax uitkomt, aan het einde van dit seizoen, zonder prijs. Kan het dat zich permitteren?
Nee. Als je zo ver bent op 3 fronten, dan moet je er toch minstens 1 succesvol afronden.
Ja, maar is de bekerfinale dan genoeg? Vervolgvraag.
Ja.
Nee, dat is niet genoeg. Maar nee. Kijk, het is...
Dus de bekerfinale, je wilt hem wel winnen, maar het maakt ook niks goed.
Nee, maar ik vind de situatie wel een beetje veranderd. Deze vraag is natuurlijk al vaak gesteld dit seizoen. Hè? Van, is het seizoen van Ajax nou mislukt? Als ze geen prijs winnen. En die vraag is ook altijd heel relevant geweest. Maar ik vind dat sinds de winst op Juventus, maar het is gevoelsmatig, vind ik dat daar wel iets in is veranderd.
Want... Nou ja, dat zeiden we toen toch altijd. Het verschil tussen een kwartfinale Champions League en een halffinale Champions League is gevoelsmatig heel groot.
Ja, en nu heb je eigenlijk al bereikt, wat er ook gebeurt, dat Ajax internationaal meer dan op de kaart staat. Sterker nog, heel de wereld kijkt naar Ajax. Ja. En dat is ook zo ongelooflijk veel waard, letterlijk financieel, maar ook cultureel opzicht. Dat is wel echt nog wel veel groter dan een keer kampioen worden. Want ze worden in de komende jaren natuurlijk sowieso nog wel een keer kampioen.
Daarom vind ik ook dat je nooit kan stellen dat het mislukt is. Want als je de halve finale van de Champions League haalt, dan kan een seizoen nooit mislukt zijn.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar dan zou je zeggen, spaar die jongens.
Ja, maar bijvoorbeeld, als je het daarover hebt, zet er die Portugese keeper maar eens in.
Varela?
Ja, hij moet toch een keer keepen.
Die hebben alleen nog maar zien juichen en feesten.
Je moet een keer weten wat je daar hebt.
Maar tegen Willem II, dan zou ik de immers sympathieke Lamproe opstellen. Ja. Ja. Ja, dat verdient hij dan
en
ook wel.
Tegen Willem II. Precies. Gespeeld. Ja. Ja, dat is waar. Nou, ook goed.
De oud Willem II'er. Ja.
Maar even, kijk. Ajax speelt nu speelt vanavond. We nemen deze podcast wat eerder op. Maar spelen tegen Vitesse. En dan zijn ze een week vrij. Precies een week. Dan spelen ze tegen Spurs. En dan krijg je dus bekerfinale weer Spurs. Ja. En ja, dat is toch ook niet overdreven zwaar. Kijk, natuurlijk is het programma pittig. Maar het is best wel uitgesmeerd over een lange periode. Stel dat ze de Champions League finale zou hebben halen. Ja, dat duurt nog wel even. Dat is pas 1 juni.
Ja, nee, ja, 1 juni. En je ziet ook, bedoel, als je, dat was ook tegen Juventus weer te zien. Ze zijn gewoon heel fit nog steeds. En natuurlijk zijn de blessures en natuurlijk zijn de jongens niet meer zo fris als dat ze aan het begin van het seizoen waren. Maar
maar voel je niet dat je zaterdag ook zag dat het lijntje wel dun is? In het begin van de
wedstrijd tegen Groningen.
Ja, want Frenkie de Jong krijgt een tik.
Matthijs, het licht ligt op de grond.
Ik zag een, volgens mij in jouw stuk, hè, vandaag een quote van dat ze zeiden van het was allemaal in het druk zetten. Het was allemaal net.
Huntelaar constateerde dat eigenlijk meer of meer vanaf de bank.
Net niet. Ja. En het zit hem niet eens zozeer in de fysieke belasting, ja ook, maar ook in, ja, stel nou dat je de eerste wedstrijd tegen Spurs, dat je daar een geweldig resultaat haalt. Nou, dan is het helemaal historisch natuurlijk. Dan ga je er naartoe werken naar een week waarin je de finale kunt halen. Ja, dan gebeurt er wel wat hoor, in die hoofden en in alles eromheen. En dan gaan ze 6 keer naar de kapper en dan komt, zeg maar wat er allemaal loskomt.
Nee,
ja.
Maar dat is ook zo. En dat gaat dan wordt die bekerfinale natuurlijk ook minder belangrijk. Ja. Maar dat is nog iets anders dan dat je het hele tweede elftal opstelt.
Ja.
Want je kunt wel in die periode, als je een week rust hebt gehad, want Groningen kwam natuurlijk ook weer kort op Juventus.
Ja.
En Vitesse komt er ook weer kort bovenop. Maar een week is best wel lang hè, in deze
lang.
Tijd.
Ja.
En dan kun je opladen voor 3 wedstrijden.
Precies.
Dat zou zich moeten kunnen.
Als je ook ziet wat ze nu qua training doen, het is gewoon een kwestie van bijhouden, weet je wel. Die conditie zit erin, daar is maanden naartoe gewerkt. Ja, toen niet met het idee dat ze nog zoveel wedstrijden zouden spelen als nu. Maar dat is gewoon dik in orde. En de licht zei dat ook, van ja, het is gewoon tussendoor uitrusten, een beetje uitlopen, trainen. Nou ja, een beetje lol maken, dat doen ze ook nog wel veel als je de sociale media kanalen van Ajax mag geloven. En dan de wedstrijden spelen. Dus ja, volgens mij moet die bekerfinale ook wel bij kunnen.
Maar wat bedoel je dan mee? Je vindt de sociale mediakanalen van Ajax iets te blij?
Nou ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik vind dat ze ook hele mooie dingen doen. Maar als ze verliezen zijn ze wat... maar ze verliezen tegenwoordig niet zo vaak meer. Maar daar hoor je wat minder van ze. Ja, klopt.
Ja. Ja, ja.
Veel lachende gezichten op de sociale media van Ajax.
Ja. Zeker.
Ja, maar dat is toch Ajax eigen.
Nou, het mag ook. Als je de halve finale van de Champions League haalt, dan mag je ook blij gezichten tonen.
Schaamt Huntelaar zich al een beetje?
Nee, volgens mij niet. Tenminste, toen we hem naar Groningen spraken, toen vond hij het eigenlijk nog steeds onterecht. Nou ja, dat was dus na de wedstrijd. Toen vond hij eigenlijk onterecht dat hij eruit was gestuurd.
Nou ja, dat begreep ik.
Dat is belachelijk natuurlijk.
Ja, oké, gelukkig. Dat is belachelijk.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ik denk dat hij ook... Ik weet niet of hij de beelden toen al had gezien, maar dat hele moment zat helemaal verkeerd in zijn hoofd. Dat denk ik. Anders kan je dat toen niet zeggen.
Ja, zo, ja, ja.
Ja.
Nee, het was overduidelijk.
Ja.
Nou, en dan kwam er goed weg met 2 keer geel natuurlijk.
Ja, toch?
Ja. Heel goed zelfs.
Ja.
Ja, en dat over dat shirt. Ja, dat stond hij daar en zei hij van ja, tuurlijk, ja, stom. En had ik niet moeten doen. Maar ja, hij zei ja, er was iets in mijn lichaam dat won het van het nadenken. En hij zei letterlijk, ik had alles uit willen doen.
Ja, maar ik heb ook gelezen dat hij zei, het werd pas stom na die tweede gele kaart. Anders was die eerste niet stom geweest. Ja.
Ja, maar daar sprak ook wel een beetje uit wat Pierre van Hoornink bij Studio Voetbal zei zondagavond. Dat spelers daar hebben op zekere hoogte ook wel een beetje schijt in die gele kaart. Die denken van joh, van kan mij het verrekken. Ik vind dit nu even belangrijker dan die gele kaart. Ja. Want het is ook niet zo... Ja, ik geloof eerlijk gezegd niet dat Huntelaar... Hij was natuurlijk van de wereld. Maar ook hij wist natuurlijk gelijk op het moment dat hij dat shirt uitdrukt dat hij geel zou krijgen. Dan nam hij wel op de koop toe.
Maar dat brengt ons nog veel erger.
Ja, maar brengt ons nog op iets anders.
Vertel.
Wat is het nou dat je, als je een geweldig doelpunt maakt of een belangrijk doelpunt maakt, dat je dan je eerste reflecties claim uit?
Heel raar. Dat heb ik ook altijd raar gevonden.
Wat is dat?
Ik denk dat hij is 35, maar hij is nog een partij fit. Ja, die wil hij lekker even laten zien.
Ja,
precies, wij hebben natuurlijk nog veel minder reden om ons shirt uit te trekken naar een goal. Laten we eerlijk zijn.
Ja. Ik trek er voor de zekerheid altijd 2 aan. Stel, er gaat er 1 uit.
Ja, precies. Nee, maar het is een rare reflex.
psychologisch gezien, er zou eens onderzoek naar moeten worden gedaan. Van, er gebeurt iets en je denkt, trek alles uit.
Het is Max Vertoon.
Bij Michael Biku, toch een beetje de grondlegger van dit genre, was het echt Max Vertoon. En ook zekere ijdelheid.
Ja.
Die loopt nog steeds het liefst in zijn blote bas door de Kuip.
Met Cristiano Ronaldo is het ook ijdelheid.
Ah, ja, zeker.
Ja. Maar toch, hè, die Huntelaar, want tuurlijk, het is dom en had het niet. En zeker die tweede actie, ja, dat slaat nergens op.
Komt er nu een maar?
Nee. Maar ik vind het wel fascinerend wat die jongen nog brengt als hij erin komt. En zoals gezegd, hij is 35 jaar, is nog nooit kampioen geworden. Wil dat nu kost wat kosten wel laten gebeuren. Maakt dan een soort, ja, misschien een kampioensgoal, weten we over een paar weken. Ja, en maar als je ook ziet wat hij in zo'n ploeg teweeg brengt, dat vind ik toch wel mooi.
Wat zie jij gebeuren wat wij niet zien?
Nou, misschien denk dat jullie ook wel zien. Als hij erin komt, dan helpt hij die andere spelers ook over een bepaald punt heen van, hey, het loopt nu niet, maar we gaan hier wel winnen.
En het is een...
dat gebeurde nu ook. En hij heeft al 15 goals nu gemaakt, hè? En als je ziet hoeveel minuten hij heeft gespeeld, dat is echt ongekend, hoor.
En het is een wapen dat Ajax heel lang niet heeft gehad, hè?
Ja.
En het is zo'n type.
Want scorende 9.
Nou ja, Frank de Boer. Maar een invaller die ook echt iets teweeg kan brengen in de wedstrijd.
Ja.
Frank de Boer had dat natuurlijk ook niet. En in de periode daarvoor hebben ze
van de Hoorn, hè? Precies.
En hebben ze in die periode daarvoor hebben ze ooit een keer de legendarische Oerzaïs gehaald. Een Bask van 63. Die ze dan uit het Hooggebergte hadden geplukt. En die moest dan invallen worden. Was niet zo'n succes.
Die viel steeds om. Ja.
Ja, maar die
speelde trouwens onder Adrie Koster volgens mij dat seizoen.
Oerzaïs, hè?
Oh, ja.
Ja, half seizoen, ja.
Als overblijfsel.
Ja.
Maar dat is echt heel erg waardevol dat je zo'n type hebt.
Ja.
Maar het mooie aan Huntelaar is ook, daar waren wij ook bij het WK 2014, met die wedstrijd tegen Mexico, toen viel hij in. En toen kregen ze die penalty in de slotminuut. En die spelers stonden met elkaar, ja, zei Robben, ik ga hem niet nemen, want ik ben net gevloerd. Ja, zei Kuit, ja, ik doe het ook niet, want het is mijn 100ste interland en ik zit allemaal met emoties vol. Ja, maar wie moeten we dat doen? Oh, zeiden ze toen, Klaas die wil wel. En die was net ingevallen, stond koud in het veld.
Kom maar.
Hier die bal en zo doen we zo in.
Ja.
Ja, dat is dus iets. Ja, ja. Dat.
Ja.
Ik denk ook, als ze zo meteen... De bekerfinale moet ook zijn wedstrijd worden. Je moet hem gewoon opstellen.
Ja,
misschien dan op de aftrap.
Nou, maar dat is bijvoorbeeld...
Dat is ideaal.
Drie dagen later kan hij weer mooi met Tadić in de spits.
Precies.
En dan kan hij nu, nou ja, zo moet je denk ik meer zien.
Dat zijn logische varianten, ja. En dan kun je in iedere linie zou je zo'n wijziging door kunnen voeren. Ja.
Maar dan toch nog heel even. Als we die man op deze manier prijzen. En ik snap volledig wat jullie zeggen. Maar is het dan ook niet zo dat juist hij misschien wel in deze fase van de competitie. Waar het er om alles gaat. En ook om invalbeurten. En ook om laatste doelpunten in de 80ste minuut. Dat juist hij moet bedenken. Ik laat nu mijn shirt aan. Welke neiging er ook boven komt in dat ervaren lijf.
Dat wel.
We zullen iedereen wel, toch?
Ja.
Dat vindt iedereen wel.
Oh,
nou ja. Ja, iedereen. Nee, maar ik bedoel.
Ik vind het allemaal wat genuanceerd. Ik vind het gewoon oliedom.
Ja, maar, wij zijn toch ook gebaat bij spelers die wat anders doen. Die emotioneel zijn. Die niet alles binnen de lijntjes doen. Dat is toch ook. Dat maakt ook sport toch zo mooi.
Moet je je voorstellen dat de hele wereld uit Adrie Koster zou bestaan? Ja. Dat wil je toch ook niet? Ik vind één heel leuk, maar niet alleen maar Adrie Koster.
Maar toen moet je gewoon een spits hebben die je shirt uitdoet.
Ja, maar het wordt alleen. Het wordt alleen echt anders als Ajax Vitesse. Ja, het is een beetje moeilijk met deze podcast. Maar stel nou dat het heel lang gelijk staat. En dan zit Ten Hag daar. Godverdomme, ik wil hem inbrengen. Het kan niet. Ja, nou dan...
Ik zou toch zeggen, snel online gooien deze podcast.
Ja, het is oliedom. Maar daar zijn we het wel over eens zitten.
Oh, gelukkig.
Ja, tuurlijk. Het was super, super dom van hem. En die elleboog ook.
Ja. Schandalig. Toch een groot onderdeel van de schoonheid van de bekerfinale is toch wel het stadion waar het in gespeeld wordt.
Ja, dat lijkt me wel. Kijk, de bekerfinale is op heel veel plekken gespeeld. Zoals op Kaalheide en in het Utrechtstadion op een gegeven moment.
Ja.
De KNVB-beker is ook eigenlijk een beetje in die zin een gemarkeerd toernooi. Heeft ook ongelooflijk veel verschijningsvormen gehad. Dubbele finales, poolfases. Je hebt op een gegeven moment zelfs een keer gehad dat de Ajax in de jaren 70, die waren uitgeschakeld. En toen hadden ze een oneven aantal clubs. En toen mochten ze toch weer meedoen.
Ja.
En toen wonnen ze hem ook nog. Dat is echt ongelooflijk. Er zijn de gekste dingen gebeurd in dat toernooi. Dus ik vind wel dat het wel belangrijk is een beetje voor het oppoetsen van die prijs, dat ze daar de laatste jaren wel echt ook een nou ja, de Kuip als vaste plaats op die ene dubbele finale na dan. Met het hele sentiment van die wat kleinere clubs. Heerenveen is daar eigenlijk de grondlegger van. Hè? Van die hadden toen die bekerfinale in, wat was het, 93?
Ja.
Gingen met heel Friesland naar de Kuip. En toen is eigenlijk, kon je eigenlijk wel zeggen dat Heerenveen de beker wel een beetje gered heeft. Het aanzien van de beker. Want die zaten toen opeens met 30.000 Friesen in die Kuip. En vanaf daar is het in ieder geval voor de kleinere clubs, voor de subtop en de middenmoot, is het wel een mooie prijs geworden.
Was dat 93?
Ja, toch?
92.
Zoeken we op.
93. Nee, 93 was het met Erik Rechtop. En toen
vierde... Bergkamp speelde daar nog...
Bergkamp speelde nog mee.
Was zijn laatste seizoen.
Dat was zijn laatste seizoen.
Ja.
Maar het is een toernooi voor de middenmotors eigenlijk. Hè, die daar echt hun... Wat Sjoerd ook zegt. En als je het vergelijkt met de FA Cup bijvoorbeeld. De grote droom van de KNVB is om ongeveer zo'nzelfde toernooi qua beleving te creëren, maar dat zie ik hier niet van komen.
Nee, dat gaat niet lukken. Maar ik vind wel, het is wel belangrijk dat je vasthoudt, wat mij betreft, aan het format. En ook aan die plek. Want het is ook een beetje Nederlandse cultuur geworden dat je dan op de dag zelf al die bussen ziet vertrekken vanuit Zwolle, Tilburg, ja. Groningen, noem maar op. En dan van die helikoptershots en zo. En dan reportages vanuit de stad.
Maar dat kan ook elders.
Ja, daarom,
waarom organiseer je die wedstrijd niet in de arena?
Nou, precies. En dat
wat?
Is...
Of wisselend.
Nee,
hoezo?
In de arena.
Ik moest van Mikkel Schouka prikkelen. Dat doe ik dan graag.
Nou, maar leg eens even uit waarom die in de arena moet dan.
In de arena. We hebben net dat stadion naar Johan Cruijff vernoemd.
Ja, de Johan Cruijffschouw hebben we ook naar Johan Cruijff vernoemd. Ja. Dat is de prijs van niks. Dat is geen argument.
En niet meer in de arena?
Nee, maar om even... De arena staat voor de toekomst van ons voetbal. En de Kuip, ja, helaas toch wel een beetje voor het verleden. Zeker als die straks weggaat. Dan zou je weer een hele nieuwe traditie moeten opbouwen in dat nieuwe stadion van Feyenoord. Ik zou zeggen, vooraf al naar de arena.
Voor de luisteraars, Sjoerd is nu aan het wippen op zijn stoel.
Ja. Maar... Nee, maar omdat... Maar waarom ook? Die arena is natuurlijk al ook recent bij Europese finales ook gebruikt. Hè? De finale van
Chelsea, was dat Chelsea, Benfica. Hè? Ja, Europa League.
Ja, want dat is ook zo'n een beetje een cliché geworden van de arena. Dat is een sfeerloos stadion en betonbak en weet ik veel wat. Maar dat is nou juist heel erg veranderd de afgelopen jaren. En ik denk dat het de arena best recht zou doen als stadion en gezien de sfeer die daar nu tegenwoordig ook hangt, dat je dat gewoon eens probeert om daar eens de bekerfinale te houden.
Daar ben ik natuurlijk totaal mee oneens. Ik ben het wel mee eens wat Maarten zegt. Dat
is voor de discussie leuk,
ja,
hè?
Ja, nee. Ja. Maar dat de arena is inderdaad een prima stadion geworden. Hangt een uitstekende sfeer, zeker bij die Europese wedstrijden van Ajax. Ik heb helemaal niets tegen de arena. Maar ja, kom op, de Kuip. Dat is toch waar heel Nederland naartoe wil. De Kuip is ook wat dat betreft wel een beetje het Wembley van Nederland geworden. Als je, ja, ik kan voor mezelf spreken, de hunkering in Breda na één keer de Kuip halen. Dat was in 1973 voor het laatst. Die is gewoon gigantisch groot. Ze hebben toen op een periode van 6 jaar hebben ze 6,5 finales gespeeld. Dat is nog steeds een soort trauma. Andersom, voor dit soort clubs, als Willem II en PEC Zwolle. Ja, de Kuip maakt het ook magisch. Je wil dat begrip.
Naar de Kuip gaan is een begrip.
De arena halen, daar kan net zo ingeburgerd raken.
Nee.
Tuurlijk
nee.
Wel.
Maar dat duurt dan 10 jaar of 20 jaar. Dat wil je toch niet? Het is toch nu goed zoals het is?
Maar die badjassen?
Vind je die niet?
Nee, die moeten weg.
Nee, joh,
die moeten weg.
Ben ik helemaal eens met
Daniel. Nee, joh.
Die verliezen met zo'n badjas over hun, dan doen ze hem dan niet aan, want dat hoort dan, dat willen ze dan niet. En dan over die arm zo. En de winnaars willen hem eigenlijk ook niet aan, want het zit niet. Ja, dan moet je feesten met
wat is het alternatief daarvoor?
Niks.
Nee.
Ja, ik vind het een hele raar ding.
Hou je shirt
ding.
Aan en drie keer glas waar
moet
je zin in
hebt.
Ja, maar ik vind het heel,
dan wel.
Het is een hele rare traditie, die badjas. Hij slaat nergens op. Ik zou niet weten wie het bedacht heeft. Maar ook dat is toch wel weer grappig of zo.
Weten we
je weet gelijk,
het
dat is een
bekerfinale
eigenlijk.
Op oude foto's zien het al. Dus het is,
ik weet wel, Bob Peters moet ik altijd denken. Rode JC of zo. Met een Bob Peters in een
Kist,
badjas.
In de jaren 70 ook al.
Oh, toen al.
Ja, echt waar?
Ja.
Nou ja, laten we, weet
vind
je
ik wel het uitzoeken waard.
Ja, je? Weet je wat we het ook over kunnen hebben dan? Als je toch een beetje denkt van, kunnen we eens iets veranderen? De beker zelf. Dat is toch geen cup. Een soort...
De dennenappel.
Dennenappel.
Nee. Ja, ook daar ben ik het weer volstrekt mee oneens. we beginnen een beetje op die NOS voetbalpodcast te lijken. Maar dan moet ik Maarten er even voor rotte vis uitmaken. Maar nee, we houden het bij de inhoud. Ik vind hem heel lelijk, die beker.
Ik wou net zeggen, dat is maar, toch geen
maar het is wel, ook dat is weer wel een
cultuurerfgoed.
Ja, maar het is een heel herkenbaar ding. Ik vind de UEFA Cup ook niet mooi. Maar, of de Europa League dan. Maar dat is ook een heel typisch herkenbaar ding. En zelfs de wereldbeker.
Ja, dennenappels hou ik niks aan veranderen.
Nee. En hoe ziet de Croquis Cup er eigenlijk uit in België?
Precies, dat is een inwisselbare beker. Ja. We weten nu, die dennenappel, of je hem mooi vindt of lelijk vindt, dat is de KNVB-beker.
De Croquis Cup. Het is over 2 jaar ook anders.
Ja. Nibbit. Ja. Nibbit Cup.
De luisteraars zijn wel aan het afhaken in het sentiment waarin we nu beginnen te denken. Een keer dan terug naar toch de magie van die van
de schoonheid van de bekerfinale.
Halen, van die Kuip halen. Dat is, ik zie op Twitter en allerlei en op Omroep Brabant enzovoort, zie ik al allerlei voorbeschouwingen voorbij komen. En er worden allemaal banners in de stad in Tilburg gehangen. Daar zijn ze echt al weken en weken mee bezig. En dat is toch, ik had hem liever in Breda gehad. Maar dat is toch wat die bekerfinale gewoon echt mooi maakt. En dat ga je in de dagen daarnaartoe alleen nog maar meer krijgen. Wat mij betreft zouden ze voor altijd af moeten spreken dat er minimaal 1 zo'n soort club in die finale staat. Dat zou het mooiste zijn. En over nog 1 traditie wat ik heel jammer vind. Want ik vond altijd heel mooi aan het KNVB bekertoernooi dat die lotingen, dat die altijd om 30:30 s'nachts of zo waren.
Ja, die gaan nu ineens 11
uur. Met Heinrich.
Schande.
Dat vind ik, die om 30:30 s'nachts sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Want dan zat je gewoon na 32 reclameblokken zat je dan te wachten tot Heinrich Welling eindelijk in beeld kwam om die balletjes te trekken. En op een gegeven moment begon dat ook een soort onderdeel van de cultuur te worden. En dacht van ja, hou dat dan maar zo. Of ben ik nu te traditioneel?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ooit zo'n loting gepresenteerd. Oh. Ooit met Heinrich aan zo'n deskje gestaan.
En ook
gestaan.
Van die dronken supporters achter je dan, of niet?
Ja, dat was toen van de sponsor lounge van een niet nader te noemen bank waar we in stonden. En dat was... Ja, dat waren allemaal van die dronken sponsortypes, die ken je ook wel.
Oh, dat is nog erger dan het volkstype, ja.
Heinrich Welling is ook onderdeel van ons voetbalcultureel erfgoed geworden. Ik vond dat hij ook geweldig de medailles uitdeelde aan Erik Gudde bij de kampioenschap van Twente. Afgelopen, dat doet hij dan met een soort plechtigheid.
Ja, maar ik vond wel dat hij toen de supporters het veld opkwamen, dat hij wel heel demonstratief het veld afliep met die beker. Ja, of met die schaal. Zo van,
mooi man.
Hey jongens, nee joh, geef die schaal. Laat die jongens lekker dat veld op rennen, man. Die,
nee, maar dat deed hij toch. Hij wilde juist het bijzondere van het moment wilde hij niet laten vergallen door een paar gekken die het veld opkwamen.
Nou,
het was een helder actie dat hij daar naartoe liep en die beker of die schaal weggriste, zodat dat heilige moment niet
verstoord zou worden.
Ja, mooi.
Toch? Ja, ik ben altijd voor Heinrich. Dus nu zijn we Maarten en ik het gelukkig toch nog eens.
Nee, ik vond eigenlijk de snelheid waarmee hij het deed en de techniek.
Ja.
Ze had een onverstoorbaar karakter. Hop, weg was dat ding.
Weg was het ding, ja.
En hij ook. Chagrijnig gelaat achter zijn snor.
Ja, dat was het misschien. Hij had er iets luchtiger moeten doen.
Maar even nog aanhakend op over de discussie Adrie Koster. Hoe gaat Adrie eventuele bekerwinst vieren?
Ben ik ook benieuwd naar.
Met de Chinese tijd?
Geen buikschuiven, denk ik.
Nou, dat denk ik
nee,
ook
dat
niet.
Denk ik ook niet. Nee.
Zou die...
Ja, ik vind het ook mooi dat Adrie Koster, want dat is ook zoiets, die werd aangesteld bij Willem II en dan kun je de reflex uittekenen. Daar wordt natuurlijk niemand dolgelukkig van. Op het moment dat Adrie Koster gepresenteerd, iedereen denkt, Adrie Koster, god, dat is toch die droge zeeuw. Wat moeten we daar nou weer mee? En dat was bij Willem II niet anders. Dat zou bij iedere club zo geweest zijn. Nou, als zo'n man dan toch wel een beetje tegen de stroom in fantastisch presteert met Willem II, niet alleen in de beker, maar ook in de competitie. Ja, ik zou hem Jonassen, denk ik.
Zonder laptop, denk ik. Gok ik.
Doet hij niet aan, hè?
Denk het niet. Nou. Ja, voor de vakantiefoto's misschien. Maar.
Ben een papier.
Is een ouderwetse trainer, Maarten. Jij kent hem als collega Zeeuw het beste.
Hij zei wel toen hij kwam van dat hij niks had met moderne technieken. Maar ja, in die staf wordt natuurlijk ook met data gewerkt. En dat zal niet anders zijn. Alleen hij vertrouwt nog wel op het Timmermans oog. En... dat is denk ik wel nuttig. Dat je dat wel met elkaar combineert. En hij staat echt nog voor... voor ouderwets ook voor degelijk vakmanschap. En dat zie je er dan terug. Klaar?
Niemand misgunt Adrie Koster de beker, denk ik.
Nee, zeker niet.
Titel van de podcast.
Een van de Zeeuwen in Oranje. Een van de zeldzame Zeeuwen in Oranje. Hoeveel zijn het er? 8 of 9?
Ja, ja. 9 denk ik inmiddels. Ja.
Kan je ze alle 9 noemen? Demi de Zeeuw.
Moeten we even nog bedenken.
Dank voor nu. We gaan kijken of Willem II met Adrie Koster en Isaac de beker kan winnen in die schitterende Kuip. Tegen Ajax. Zondag 5 mei is het zover. Dit was de voetbalpodcast van AT. Gericht op de bekerfinale met Daniel Dwarswaard, Maarten Wijfels en Sjoerd Moussou. Mijn naam is Hidde van Warmerdam en graag tot de volgende keer.